In deze podcast wil ik het met u hebben over de Eerste Wereldoorlog, of de Grote Oorlog. Ja, we weten het allemaal, de laatste jaren is die alomtegenwoordig geweest. Er zijn massa's toeristen afgezakt naar de Westhoek, niet alleen scholen, middelbare scholen van Vlaanderen of Wallonië, maar ook Britse, Canadese, Amerikaanse, Duitse toeristen die de Eerste Wereldoorlog zijn gaan herdenken in Ieper en omstreken. En omdat we de 100ste verjaardag meemaakten van de Eerste Wereldoorlog, heeft die ongelooflijk veel media-aandacht gekregen. In de jaar voor 2014 was het eigenlijk altijd minder. En was het altijd de Tweede Wereldoorlog die met leeuwendeel van de Hollywood-aandacht of tv-aandacht was gaan lopen. Maar nu waren we wel getrakteerd op heel veel series, documentaires en ook films over het conflict. Nu terecht, de Eerste Wereldoorlog is van een ongelooflijk historisch belang. En dat wil ik heel graag met u verkennen. Wij gaan het echter in deze podcast hebben over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt het nu eigenlijk dat dat conflict is uitgebroken? Wie was de grote aanstichter daarvan of wie waren de grote aanstichters daarvan? Er bestaan ongelooflijk hardnekkige misverstanden over. Waarom vond dat conflict eigenlijk plaats? Ik ga dat doen aan de hand van vier hoofdvragen, vier afleveringen. De eerste hoofdvraag in deze aflevering ga ik gewoon zeggen: wat was nu eigenlijk die grote oorlog? Van wanneer tot wanneer? Hoeveel slachtoffers zijn daar gevallen? Wie stond er tegenover wie? Welke landen waren daarbij betrokken? In een tweede hoofdvraag, in een tweede aflevering, gaan we eens kijken naar wat zijn nu eigenlijk de oorzaken, de redenen van de Eerste Wereldoorlog volgens befaamde historici. Ook daar bestaan ongelooflijk veel hardnekkige misverstanden over. Want als je aan iemand op straat zou vragen waarom is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken, gaan we eigenlijk altijd beginnen over hoofdvraag 3. Het eerste schot van de Eerste Wereldoorlog. Er is ergens in de Balkan, in Sarajevo, een Oostenrijkse prins doodgeschoten door een Bosnische Serviër, als de mensen dat al weten. En meestal wordt dat als de oorzaak aangeduid. Maar eigenlijk is dat niet de oorzaak, dat is de aanleiding. Dat zal aan bod komen in hoofdvraag 3. En dan hebben we hoofdvraag 4 tenslotte, hoe dat eerste schot in Sarajevo heeft geleid tot een ongelooflijk internationaal conflict van een grootte dat de wereld tot dan toe eigenlijk nog nooit had gezien. En voor we echt van wal steken, zou ik nog een warme oproep willen doen aan iedereen die vragen heeft of opmerkingen of correcties of een suggestie voor een ander onderwerp om te verkennen. Ik zou jullie heel graag willen doorverwijzen naar onze Facebookpagina waar je die opmerkingen kan achterlaten. Hou je zeker niet in, ik sta voor alles open. Oké, de allereerste hoofdvraag. Wat was de Eerste Wereldoorlog? Of wat was de Grote Oorlog? Als je dat schrijft, dan schrijf je dat meestal met de oude spelling met twee O's. De Grote Oorlog. Ja, om te beginnen, wat is eigenlijk een wereldoorlog? We hebben maar twee wereldoorlogen gehad. Hopelijk komt er nooit een derde. Dus dat is eigenlijk heel moeilijk om te definiëren. We spreken meestal van een wereldoorlog als meerdere regio's of continenten betrokken geraken in het conflict. Dus we moeten echt spreken van een mondiale oorlog. Ja, in verschillende continenten wordt er wel slag geleverd. De Eerste Wereldoorlog onderscheidde zich ook van alle Europese conflicten van daarvoor, omdat het een industriële oorlog was. Industrieel betekent dat de hele industriële productie van de betrokken landen zich inzet voor de oorlogsinspanning. Wanneer begon de Eerste Wereldoorlog? In 1914. Wanneer eindigde die? In 1918. Om precies te zijn, begint die op 28 juli 1914. En dat is wanneer de eerste oorlogsverklaring wordt uitgeroepen tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië. En in 1918 eindigt de Eerste Wereldoorlog op 11 november. We vieren nog altijd wapenstilstand op die dag. Wie vocht er nu eigenlijk tegen wie? We spreken van twee kampen. Enerzijds heb je de geallieerden, en dat zijn dan onder andere Frankrijk en zijn kolonies, het Verenigd Koninkrijk en zijn kolonies, het Russische Rijk, de Verenigde Staten zal ook later in de oorlog, pas in 1917 weliswaar, maar toch, bij de oorlog betrokken geraken. En ook wij zitten, België, bij de geallieerden. En zij staan tegenover de Centrale. De Centrale is het kamp waarin onder meer Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, ook het Ottomaanse Rijk vochten. Ze werden bijgestaan door landen zoals Bulgarije. Als je op een kaart gaat kijken en je zou alle landen die betrokken zijn een kleurtje geven, dan ga je zien dat ook bijvoorbeeld heel Afrika betrokken geraakt bij het conflict. En dat komt natuurlijk omdat bijna heel dat continent, buiten Liberia en Ethiopië, op dat ogenblik door een Europees land waren gekoloniseerd. Met andere woorden, wanneer in Europa twee landen elkaar de oorlog verklaren, ja, verklaren hun respectieve kolonies ook elkaar de oorlog. Laten we als voorbeeld België nemen. We hebben één grote kolonie in Centraal-Afrika, Congo. Wanneer België betrokken geraakt bij de Eerste Wereldoorlog, omdat Duitsland ons land betreedt, ja, is eigenlijk onze kolonie Congo ook in oorlog met zijn naburige kolonie, Duits Oost-Afrika. Dus daar zal ook slag worden geleverd. Buiten Afrika zal er ook worden gevochten in Azië en ook in het Midden-Oosten. Spoiler, de geallieerden gaan winnen. Als je al van winnaars kunt spreken, want zowel de geallieerden als de centrale hebben een immense dodentol te betreuren. Er sterven ongeveer iets tussen de 9 en de 11 miljoen soldaten. En ook natuurlijk de burgers zijn het slachtoffer. Tussen de 7 en de 8 miljoen burgers zullen overlijden. Waarvan 6 miljoen door ziekte en honger. Er zijn ook landen die niet betrokken geraken bij de Eerste Wereldoorlog, dus neutraal blijven. Zoals Spanje, Zwitserland, de Scandinavische landen, Noorwegen, Zweden, Denemarken. En ook onze noorderburen, de Nederlanders, die nemen geen partij in tijdens de Eerste Wereldoorlog en ze zijn dus ook neutraal. In Nederland viert men dus bij gevolg 11 november niet als wapenstilstand. En voor we gaan kijken naar het politieke gekonkel achter de Eerste Wereldoorlog, wil ik u doen kennismaken met de hoofdrolspelers. Probeer voor uw geestesoog een kaart te toveren van Europa in het jaar 1914. Er zijn misschien mensen die het wat moeilijk hebben met historische kaarten, maar ik kan u zeggen, het is vrij makkelijk. Het aantal landen dat er dan bestaan is ongeveer de helft van het aantal Europese landen vandaag. De landmassa van het continent is uiteraard exact dezelfde. Maar laten we eens gaan kijken. Als je het kanaal oversteekt, dan bereik je de kusten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. En dat is het politieke hart van een gigantisch wereldrijk genaamd het Britse Rijk. The British Empire. Bijgenaamd het Rijk waar de zon nooit onderging. Het heeft die bijnaam te danken aan het feit dat overal op aarde wel ergens de zon schijnt op een stukje land dat bestuurd werd vanuit Londen. De Britten hadden hun kolonies all around the world. Britannia rules the waves. Van Zuid-Afrika over India tot Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op. Het Britse Rijk is een constitutionele monarchie en aan het hoofd staat koning George V. Als we dan naar het Europese continent gaan kijken, naar Centraal-Europa komen we daar ook een heel groot rijk tegen, genaamd het Duitse Keizerrijk. Duitsland, een dikke 100 jaar geleden, is veel meer dan het Duitsland dat we vandaag kennen. En heeft provincies in gebieden die vandaag Polen zijn. Aan het hoofd van het Duitse Keizerrijk, ook wel het Tweede Rijk genoemd in de Duitse geschiedenis, staat keizer Wilhelm, Willem in het Nederlands, de Tweede, van de dynastie van de Hohenzollern, een oud-Pruisisch adellijk geslacht. Duitsland is een relatief jong land, want het bestaat nog maar sinds 1871. Het Duitse Rijk wordt in het westen begrensd door zijn aartsvijand, een republiek, Frankrijk. De Franse Republiek wordt geleid door een president, Raymond Poincaré. Het Duitse Rijk wordt in het zuiden begrensd door Oostenrijk-Hongarije. En Oostenrijk-Hongarije is met afstand het grootste land van Europa. Het is veel groter dan het Oostenrijk dat wij vandaag kennen. En het wordt geleid door de Habsburgse dynastie. Op dat moment de langst regerende en machtigste adellijke familie die Europa tot vandaag ooit heeft gekend. De keizer van Oostenrijk-Hongarije heet Frans Jozef. En als we dan nog verder naar het oosten gaan, heb je het grootste land ter wereld, het Russische Rijk. Reusachtig groot, monsterachtig groot, geleid door Nicolaas II, de tsaar van alle Russen. Tsaar, dat is zo'n beetje het Slavische woord voor keizer. En de Romanov-dynastie die is op dat ogenblik 300 jaar aan de macht. Als we dan verder gaan kijken richting Zuidoost-Europa, dan komen we het laatste grote rijk van betekenis tegen en dat is het Ottomaanse Rijk. Op dat moment ook al een eeuwenoud rijk, maar in verval. In de hoofdstad Constantinopel zwaait een sultan de scepter, Mehmed V. En tenslotte wil ik u op natuurlijk ons land voorstellen, geprangd tussen Frankrijk en Duitsland. Wij zijn officieel een neutraal land, België. Onze koning op dat ogenblik is Albert I van de dynastie van de Saxen-Coburg-Gothas.